Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 86 zingen wij het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het zevende hoofdstuk, van het 15e tot en met het 29e vers. Wij herzeggen nu Matthäus 7, de versen 15 tot en met 29, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers: Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matthäus 7 vanaf vers 15. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een iegelijk boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Een iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaasman vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden.
Wij gaan zingen op Psalm 51 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En het zesde, verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En wat we verder volgen. We noemden nu Psalm 51 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Gemeente aan de beurt vanmiddag is artikel 24 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat handelt over de heiligmaking des mensen en de goede werken. Artikel 24. Wij willen dat artikel nu eerst aan u voorlezen. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heilige Geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en hem vrijmaakt van de slavernij der zonde. Daarom is het zo verre vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou verkouden in een vroom en heilig leven. Dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrezen van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een het welk de schrifturen noemt een geloof dat door de liefde werkt. Galaten 5 vers 6. Dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs goed en bij God aangenaam zijn. Overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden wij ze niet meer goed, anderzijds zouden wij zij niet meer goed kunnen zijn, evenmin als de vrucht des booms goed kan zijn, voordat de boom goed is. Zo doen wij dan de goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen. En Hij, niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat, Lucas 17 vers 10. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt wij zijn onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gave kroont. Voorts al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees, en ook strafwaardig, en al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid, en onze arme consciëntie zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunen op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Tot zover artikel 24, Nederlandse geloofsbelijdenis over de heiligmaking. We letten op vier gedachten. In de eerste plaats, de heiligmaking wordt wedergeboorte genoemd. In de tweede plaats is een vrucht van het geloof. In de derde plaats is onverdienstelijk. En in de vierde plaats kan de mens niet rechtvaardigen. Heb je een samenvatting, jongens en meisjes, van dit lange artikel? Het gaat over de heiligmaking. Eerste gedachte wordt wedergeboorte genoemd. Dat begint met wij geloven. En dan wordt er gesproken over hem wederbaart. Dat is de wedergeboorte. Onze tweede gedachte is een vrucht van het geloof. Die tweede gedachte begint met het woordje daarom. Daarom is het zo verre vandaar. Onze derde gedachte is onverdienstelijk. Dat begint met het woordje intussen. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen. En in de vierde plaats kan de mens niet rechtvaardigen. Dat blijkt vooral uit het slot en dat begint met het woordje voorts. Voorts al is het dat wij goede werken doen. Gemeente, wij hebben nu verschillende keren stilgestaan bij de rechtvaardigmaking. Daarover ging het in de vorige twee artikelen. En nu krijgen wij artikel 24 over de heiligmaking. En vooral over het verband tussen die twee, rechtvaardigmaking en heiligmaking. En daar is een groot verschil, hoewel ze van elkaar niet af te scheiden zijn, ze horen bij elkaar. Maar in de rechtvaardigmaking speelt het goede werk geen enkele rol. En in de heiligmaking is het juist zo dat de goede werken onmisbaar zijn. En nu is er een gevaar dat wij of de volle nadruk leggen op de heiligmaking en de rechtvaardigmaking vergeten. Of dat wij de volle nadruk leggen op de rechtvaardigmaking en de heiligmaking vergeten. Maar beide zijn noodzakelijk in ons alle leven. Er zijn veel mensen die de nadruk leggen op de heiligmaking. Dat zijn mensen die zeggen, zet ons maar aan het werk. Geef ons maar een opdracht voor de komende week. Maar wat is dat eigenlijk, heiligmaking? Wel, we zullen horen vanmiddag, aan de heiligmaking gaat de rechtvaardigmaking vooraf. En als de heiligmaking niet voortkomt uit de rechtvaardigmaking, is het helemaal geen heiligmaking. En aan de andere kant, als wij het alleen hebben over de rechtvaardigmaking en wij zouden de heiligmaking vergeten, dan is de vraag, wat is dat eigenlijk voor rechtvaardigmaking? Want uit de rechtvaardigmaking vloeit altijd de heiligmaking voort. Als er geen heiligmaking is, dan is er ook geen sprake geweest van rechtvaardigmaking. Daarover gaat het vooral vanmiddag, gemeente, over die verhouding tussen die beiden. Wij geloven dat dit waarachtig geloof, dat is dat rechtvaardigend geloof, dat is dat geloof wat de zondaar met Christus verenigt. En hoe kom je aan dat geloof? In de mens gewrocht zijnde door het gehoor van Gods woord en de werking van de Heilige Geest. Dat hebben we gehoord, jongens en meisjes, woord en geest. Je mag vanmiddag in de kerk zitten onder de prediking van Gods woord. En wij bidden om de werking van Gods geest, zodat dat woord in ons hart mag komen als een zaad. Als een zaad van wedergeboorte. En hier gaat het ook over wedergeboorte, want er staat wederbaard. Maar gemeente, dan zie ik toch een grote moeilijkheid eigenlijk in deze eerste zin. Want als ik het goed lees, dan staat hier dat het geloof aan de wedergeboorte vooraf gaat. Want iemand wordt door het geloof wedergeboren. Dat staat hier, dat dit waarachtig geloof hem wederbaart. En als ik dan onze Dordtse leerregels erbij pak, dan loop ik helemaal vast. Want in de Dordtse leerregels, daar staat juist dat het geloof uit de wedergeboorte voorkomt. Wat is er nu eerst? Is er nu eerst het geloof of is er nu eerst de wedergeboorte? Ja, dat is de vraag. De vraag is, wat bedoel je met wedergeboorte? Je kunt onder wedergeboorte drie verschillende dingen verstaan. Kijk, onze Dordtse leerregels die zien onder wedergeboorte Het wonder van de levensmaking. En als je het hebt over de levensmaking, als de wedergeboorte levensmaking betekent, dan gaat het geloof niet aan de levensmaking vooraf. Het is niet zo dat de dode zondaar de Heer Jezus omhelst en dat hij dan plotseling levend wordt. Nee, het geloof dat wordt in de levensmaking in het hart geplant door de Heilige Geest. Maar wat verstaat Guido de Bray hier onder wedergeboorte? Hij bedoelt hier niet de levensmaking, want een dode zondaar kan nog niet geloven. Maar hij bedoelt hier met wedergeboorte de voortgaande bekering. Hij bedoelt de levensheiliging die in de levensmaking begint. En die het hele leven van Gods kinderen duurt. Dat geloof dat in de wedergeboorte wordt geplant, dat blijft niet werkeloos. Maar dat geloof dat wordt werkzaam en dat blijkt ook in de vruchten. En dat is wat hier bedoeld wordt. Gaat over de heiligmaking. En zo wordt die zondaar een nieuw mens. Kijk, iemand die in Christus is, die is een nieuw mens. Het oude is voorbij gegaan. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel, zegt Paulus. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Hij staat op een andere wortel. In de wedergeboorte, in de levendmaking, komt een mens op een andere wortel te staan. Maar dan moet hij ook uit die wortel leren leven. En dat is die levensvernieuwing waar het hier over gaat. Die wijnrank die moet ook uit de wijnstok Christus vruchten gaan dragen. En zo wordt de gehele mens vernieuwd. De heiligmaking, dat heeft niet betrekking op een of ander vruchtje. Kijk, sommige mensen zien de heiligmaking zo. Je moet die rotte vrucht van je levensboom afplukken. En dan ben je al een stukje heiliger geworden voor God. Dus dat is, maar dat is geen heiligmaking, dat is werkheiligheid. En ik zeg niet dat wij de toestemming hebben om in de zonde te leven, maar dat is nog geen heiligmaking. Niet het vruchtje moet veranderen, maar die hele boom die moet veranderen. Want die boom is verrot. En daarom zijn die vruchten ook rotte vruchten, stinkende vruchten. Er moet een wonder in ons leven gebeuren. En dan pas kunnen wij goede vruchten voortbrengen. En die heiligmaking die omvat de gehele boom, de wortel en de stam en de takken en de vruchten, werkelijk alles. De heiligmaking is niet dat er hier en daar een takje wordt weggesnoeid. En dat er hier en daar een dor blaadje wordt afgeplukt. Maar de heiligmaking is een totale vernieuwing. Die gevolgen heeft voor je verstand. Gevolgen voor je wil, voor je hartstochten, voor je wandel, voor je gehele leven. En zo wordt die zondaar levende uit Christus, waar hij door het geloof mee verenigd is, tot een nieuw mens. En doet hem leven in een nieuw leven. En dat leven dat maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Van nature dan leven wij in slavernij. En wij worden voortdurend door de zonde, zou je kunnen zeggen, aan de band gehouden. En in het leven van degene die in Christus zijn overgeplant, is die heerschappij van de zonde verbroken. Ik zeg niet dat ze geen zonde meer doen, maar die zonde die krijgt nooit meer de heerschappij in hun leven. Al hebben ze daar hun hele leven lang mee te kampen. Jongens en meisjes, als iemand verslaafd geweest is, aan de drank bijvoorbeeld, of aan voetbal, Ik heb er wel van Gods kinderen gekend die aan de voetbal verslaafd waren. Koning voetbal hadden zij gediend. En toen de Heer in hun leven kwam, toen is er tot een breuk gekomen met die zonde. En toch hebben zij soms hun hele leven daar nog mee moeten strijden. Een verslaving kan een hele grote impact hebben op je leven. Maar bij Gods kinderen is het zo dat die zonde die krijgt nooit meer de overhand. De heerschappij van de zonde is verbroken. Ja, die zonde die kan wel bij tijden en ogenblikken opvlammen in hun leven. En de allerheiligsten hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Toch al zo. Dat ze toch nooit meer helemaal op die oude wortel terug zullen komen. Maakt hem vrij van de slavernij der zonde. En daar geeft de Heer ook middelen voor die heiligmaking. Denk aan de prediking, aan het onderwijs. Denk aan de preek die we enige tijd geleden hebben gehouden na nieuwjaar. Dat was een preek over de heiligmaking. Indien uw oog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. Indien uw rechterhand u ergert, hou hem af. Want het is beter één oog te hebben en de hemelse heerlijkheid in te gaan, of één hand, één arm te hebben, dan beide te behouden en verloren te gaan. Dat is onderwijs over de opdracht tot de heiligmaking. Maar ik denk vooral aan het gebed. Het gebed. Ik denk aan David. Wat is hij dat gebed weer gaan beoefenen toen hij in de zonde was gevallen? Daarom hebben we ook Psalm 51 gezongen. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Als het gebedsleven van Gods kinderen gaat kwijnen, gaat het niet goed met de heiligmaking. Dat vraagt een aangebonden, afhankelijk leven aan de troon van Gods genade. De Heer kan er ook verdrukking voor gebruiken. Hij kan er vervolging voor gebruiken. Hij kan er verzoekingen van de Satan voor gebruiken. Denk maar aan Petrus. De Satan heeft jullie er zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Dat was nodig voor Petrus om hem te reinigen van die hoogmoed. Dat hij dacht dat hij als enige van de discipelen wel staande zou kunnen blijven. Denk aan het beeld van de smeltkroes. Waar Gods kinderen vaak ingebracht worden om gereinigd te worden van hun zonde. Dat is wedergeboorte en dat gaat je hele leven door als het goed is. En jongens en meisjes, daarom vragen Gods kinderen ook nog: Heere, bekeer mij. Ze zijn toch bekeerd, zul je zeggen. Ja, maar ze zijn nog niet helemaal bekeerd. Hun hele verstand is nog niet verlicht. Hun hele wil is nog niet vernieuwd. Al hun hartstochten zijn nog niet geregeld. Dus het blijft het gebed. Zolang als zij op deze aarde zijn. Heere, bekeer mij toch. We gaan naar onze tweede gedachte. De heiligmaking is een vrucht van het geloof. Daarom is het zo verre vandaar, met andere woorden, daar is helemaal geen sprake van dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou verkouden in een vroom en heilig leven. Wij leren dat de rechtvaardigmaking is zonder goede werken. De rechtvaardigmaking is niet omdat iemand goede werken doet. En is dat nu niet zo dat die leer ervoor zorgt dat mensen koud worden? Dat ze geen zin zouden hebben in een vroom leven en in een heilig leven? Nee, dat wordt er wel eens van gemaakt. Kijk, je kunt ieder dogma, ieder leerstuk kun je misbruiken. Ook het leerstuk van vrije genade, ook het leerstuk van de rechtvaardigmaking van de goddeloze, je kunt het misbruiken. Ook het leerstuk van de verkiezing, je kunt het misbruiken, maar dat is misbruik. Als iemand zegt die rechtvaardigmaking om niet, die zorgt ervoor dat Gods kinderen koud gaan leven en geen liefde hebben tot God, die vergist zich. Dat is zo verre vandaar, staat hier met andere woorden, dat is absoluut niet zo. Dat Gods kinderen zonder ditzelfde nimmer meer iets zullen doen uit liefde tot God. Dat dat de vrucht zou zijn van die leer van de rechtvaardiging, dat Gods kinderen niks meer zouden doen uit liefde tot God. En dat zij het zouden doen alleen uit liefde tot zichzelf, dat is onjuist. Dat is zo verre daar vandaan. Want Gods kinderen die gaan juist uit liefde tot God, tot eer van God leven. Kijk, bij farizeïstische mensen, daar is geen sprake van liefde tot God. Dat is eigenlijk alleen maar egoïsme. Dan gaat het alleen maar om zichzelf. Maar bij de goddeloze die gerechtvaardigd is, gaat het niet om zichzelf. En uit vreze van verdoemd te worden, wat is dat voor vreze? Dat is een slaafse vreze. Maar bij Gods kinderen is juist niet een slaafse vreze. Bij Gods kinderen is juist een kinderlijke vreze. Zij gaan de Heere niet vrezen omdat ze bang zijn om verdoemd te worden. Maar ze gaan de Heere vrezen omdat ze hem lief hebben. Omdat ze niet anders zouden willen dan hem gehoorzaam te zijn. Daarom is het zo verre vandaar. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens. Het is onmogelijk dat het zaligmakend geloof, dat rechtvaardigend geloof, niks uitwerkt in de mens. Dat geloof ledig is, dat geloof ijdel is. Zo staat het ook in onze Heidelbergse catechismus. Het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingeënt, dat zo iemand niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Er is geen vuur zonder warmte. Er is geen goede boom zonder vrucht. Er is ook geen geloof zonder heiligmaking. Dat is onmogelijk. Een geloof zonder heiligmaking, dat is geen echt geloof. Daar gaat het over in de brief van Jacobus. Hij zegt dat geloof dat niet in de werken blijkt. Mensen, dat is een dood geloof. Dat is niet het oprechte geloof. Het oprechte geloof, dat ken je aan de vruchten. Ook al is het zo dat Gods kinderen 1000 keer struikelen en met David moeten zeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar het kan niet anders zijn of die vruchten van het nieuwe leven, die komen in hun leven openbaar. Aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, we hebben het niet over een onvruchtbaar geloof, maar van zulk een, hetwelk de schrifturen noemt, een geloof dat door de liefde werkt. Jongens en meisjes, geloof, hoop en liefde, die drie dingen, die horen bij elkaar. Er is geen geloof zonder hoop en er is geen hoop en geen geloof zonder liefde. En waar liefde is tot God, daar is het geloof ook werkzaam in het doen van goede werken. Er staat hier dat het geloof bezig is om zich te oefenen. Ja, in de heiligmaking is oefening nodig. Het is net als bij een klein babytje. Dat kleine babytje heeft, als het gezond is, heeft het handjes en het heeft voetjes. En het heeft ogen en oren. Het heeft alles wat een groot mens heeft. Maar jongens en meisjes, dat babytje dat kan nog niet praten. Dat babytje dat kan nog niet zelf de lepel naar de mond brengen. Dat babytje dat kan nog niet zelf de schoenveters strikken. Nee, dat heeft heel veel oefening nodig. Je weet dat, wat er allemaal voor nodig is om dat te leren. Nou, zo is het ook met de wedergeborenen. De wedergeborenen moeten zich oefenen in gehoorzaamheid, oefenen in heiligmaking. En dat doen zij door het geloof, want die vruchten die kunnen alleen uit de Heer Jezus Christus voortkomen. En wat zijn dat voor werken, voor goede werken? Er worden hier drie kenmerken genoemd. In de eerste plaats die God in zijn woord bevolen heeft. Dat zijn goede werken die naar het woord van God zijn. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Nee, ze moeten voldoen aan de norm van Gods woord. Heel belangrijk, want mensen vandaag die toetsen zich enorm aan hun gevoel. Ik ben de norm. Of mijn gevoel is de norm en ik voel dat het goed is, dus is het goed. Nee, ik voel niet dat het kwaad is, dus het is niet kwaad. Dat zegt helemaal niks. Gods woord is de norm of iets goed is of iets kwaad is. En Gods woord is de norm voor de heiligmaking, waaraan Gods kinderen zich moeten oefenen. Dus het moet zijn naar Gods woord. In de tweede plaats, het moet voortkomen uit de wortel des geloofs. Want een goed werk, dat kan alleen een vrucht zijn van de wijnstok Christus. En met de wijnstok Christus kun je alleen verenigd zijn door het geloof. En als je niet met Christus verenigd bent, dan zijn al die werken, dat zijn helemaal geen goede werken. Dat zijn blinkende zonden. Die zijn God helemaal niet aangenaam als het niet voortkomt uit de wortel van het geloof. Hoe godsdienstig dat die werken ook zijn. Het is allemaal eigen gerechtigheid. De Bijbel noemt het een maanstondig kleed. Waar vlekken in zitten die je er nooit meer uit krijgt. Bovendien is het ook onrein. Het is alleen maar geschikt om weggeworpen te worden. Al onze eigen gerechtigheden, al onze farizeïstische inspanningen, het zijn zonden voor God. Ze hebben voor God helemaal geen waarde. Goede werken moeten voortkomen uit de wortel van het geloof. En ze zijn gericht op de eer van God. Dan zijn ze pas Gode aangenaam. Als ze door genade geheiligd zijn. De allerbeste werken, staat in de Heidelbergse catechismus, zijn met zonde bevlekt. Dus de allerbeste werken moeten gereinigd en geheiligd worden. Je kunt nooit om Christus heen. Want buiten Christus is het Gode niet aangenaam. En dat is nou juist voor Gods kinderen de strijd, want ze hebben God lief. Hij is het waard. Hij is het waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. En zij komen erachter dat wat zij voorbrengen, dat zijn geen goede vruchten. De Heere leert het zijn kinderen in het stuk van de heiligmaking. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Zij leren sterven aan zichzelf. Ja, Gods kinderen leren sterven in het stuk van de rechtvaardigmaking. Maar Gods kinderen leren ook sterven in het stuk van de heiligmaking. En dat sterven in het stuk van de heiligmaking, dat is een levenslang proces. Dat wordt nooit wat. Dat wordt alleen maar minder. Dat wordt alleen maar slechter, met mij dan althans. Maar dan gaat Christus een steeds grotere plaats krijgen. Dan gaan we steeds meer onszelf wegcijferen. Dan komt hij steeds meer in ons leven op de voorgrond te staan. En dan besef ik steeds meer dat het uit hem moet komen. Het is een vrucht van het geloof. Dus het is niet zo dat mensen, als ze goed hun best gaan doen, dat ze dan goede werken doen. Nee, zij moeten met Christus verenigd worden. En nogmaals, ik zeg dit niet om ruimte te geven om te zondigen. Want al die rotte vruchten aan onze levensboom, die moeten eraf. Dat is verschrikkelijk. Als wij vruchten, stinkende vruchten voorbrengen. Maar je bent er niet als je een paar van die vruchten geplukt hebt. De boom moet vernieuwd. Gijlieden moet wederom geboren worden. En dan pas wordt het geloof geplant en dat geloof verenigd met Christus. En dat doet in de heiligmaking uit hem leven. Heiligmaking is echt totaal iets anders dan er vaak van gemaakt wordt. Het zijn vruchten uit Christus. We gaan naar onze derde gedachte. De heiligmaking is onverdienstelijk. Want er staat, intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Kijk, de Romeinse kerk die keert de volgorde om. De Romeinse kerk zegt, je moet goede werken doen, goede werken doen, goede werken doen. En op een gegeven moment, dan word je gerechtvaardigd voor God. Dus eerst de heiligmaking en dan de rechtvaardigmaking. En ik zou niet durven zeggen, gemeente, dat dat onder ons niet voorkomt. Dat mensen die weg tot de zaligheid zoeken. Men begint met de heiligmaking. Maar nee, wij moeten gerechtvaardigd worden voor God. En als wij niet gerechtvaardigd zijn, is geen van onze werken een goed werk. Zo staat het hier. Ze komen niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, eer wij goede werken doen. En wie is gerechtvaardigd? Dat zijn de wedergeborenen. Je bent of in Adam of in Christus. Je bent of gerechtvaardigd of verdoemd. Er zijn maar twee soorten van mensen, er zijn er geen drie. Er zijn er geen vier, er zijn maar twee soorten van mensen. Dus die wedergeboorte is nodig om goede werken te kunnen doen. En als je niet wederom geboren bent, dan zouden die werken niet goed kunnen zijn. Evenmin als de vrucht van een boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Er moet veel meer gebeuren. De boom die moet goed worden. En als die boom goed gemaakt wordt en daar komen goede vruchten aan, dan kun je nooit zeggen dat dat een werk van ons is en dat de Heere dat zou moeten belonen. Dus ook de heiligmaking, gemeente, is puur genade. Puur genade. Het is geen activisme. Het is geen uitwendige vrome godsdienst. Maar het is de vereniging met Christus die in beoefening mag zijn. En dat verdient helemaal niks. Dat staat hier ook. Zo wij goede werken doen, dan doen we dat niet om te verdienen. Want wat zouden ze verdienen? Wij zijn het verplicht om dat te doen. Al zou je heel je leven goede werken doen, dan verdient het nog helemaal niets. Want dan doen we alleen maar wat we hadden moeten doen. Wij zijn alles verplicht aan God, want daar heeft hij ons voor geschapen. En God is helemaal niks verplicht aan ons. Dus dat goede werken verdienstelijk zouden zijn, dat is een leugen. Dat kan niet. Het is een vertekening van de waarheid. En zelfs dat willen van goede werken doen, waar komt dat vandaan? En dat vermogen om goede werken te doen, waar komt dat vandaan? Wel, het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Er staat in Efeze 2 dat God die goede werken voorbereid heeft. Het is God die dat doet. Het is God die de boom vernieuwt. Het is God die voor de vruchten zorgt. Het is God die met Christus verenigt. Dus het is uit God die goede werken. Wat zouden ze verdienen? Wij worden niet zalig omdat we goede werken doen. Maar omdat wij zalig worden, kinderen des Heren, doen wij goede werken. De Heere maakt u daartoe bekwaam. De Heere neigt daartoe uw wil en uw hartstochten. De Heere vernieuwt u daartoe. Anders is er niks gebeurd in uw leven. Want al wat hij wrocht, dat zal juichen tot zijn eer. En moet God ons dan danken voor die goede werken? Oh nee, het is zijn eigen werk. Het zijn de vruchten van de herschepping. Laat ons dan letten op Lucas 17, vers 10, waar staat: wanneer wij gedaan hebben al hetgeen dat ons bevolen is, zo zijn wij onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Wij waren het verplicht. De Heere hoeft ons daar niks voor te geven. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont. De Reformatie heeft nooit gezegd dat God de goede werken niet beloont. Maar die beloning is niet uit verdiensten, want goede werken verdienen niet. Maar die beloning die is uit genade. Dat is de Heere niet verplicht. Kijk, ze verdienen niet, want ik heb het al gezegd, ze staan niet eens op onze rekening. Wie heeft die goede werken gedaan? Ik niet. Christus doet die goede werken in mij. Dus als die goede werken betaald moeten worden, dan is het loon is voor Christus en niet voor mij. Want het zijn zijn werken. En als de Heere dan mij iets geeft, dan is dat een beloning. Waar ik geen enkele recht op heb. En inderdaad, de Heere beloont die goede werk. Hij doet het in dit leven soms al. En hij doet het zeker na dit leven. We komen het tegen in het boek Openbaring. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Want hun werken volgen met hen, staat er. En die werken, dat zijn die goede werken waar de Heere in de eeuwigheid aan zal gedenken. En de Heer Jezus heeft het gezegd ook tegen zijn discipelen, dat hun loon groot zou zijn in de hemelen. En dan heeft het woordje loon daar de betekening van beloning. En daar heeft Mozes al iets van gezien in de keus die hij maakte. Hij zag op de vergelding des loons. En die beloning uit genade, die was voor Mozes veel meer waard dan de schatten van Egypte. Nee, je hoeft met Gods kinderen echt geen medelijden te hebben. Ook al verdienen ze niks, ze krijgen veel. En het is allemaal genade. Goede werken zijn onverdienstelijk. We gaan naar onze vierde gedachte. Ze kunnen de mens niet rechtvaardigen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 1, vers 1 en 2. Welzaligheid die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En het tweede, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 1 en 2.
Thank you.
Onze vierde gedachte kan de mens niet rechtvaardigen. Dus wij leren de noodzaak van goede werken. Kan niet anders, aan de vruchten kent men de boom. Als er geen vruchten zijn, dan is het geloof een doodgeloof. Dan is het niet het geloof wat met Christus verenigt. Wij moeten goede werken doen. En wij gaan goede werken doen als wij wederom geboren worden. Maar wij gronden onze zaligheid niet daarop. Goede werken zijn onverdienstelijk. Goede werken kunnen nooit de grond zijn van de zaligheid. Wat is het nameloos arm als iemand vertrouwt op zijn goede werken ten opzichte van de zaligheid. En waarom is dat nameloos arm? Wij kunnen geen goed werk doen of het is besmet door ons vlees. En ook strafwaardig. Wij kunnen helemaal niks. Van onszelf kunnen wij helemaal niks. Ja, maar na ontvangen genade dan. Dan zijn de werken ook nog besmet met vlees. Hoe dan? Wel, de wedergeborenen zijn twee mensen. Zij bestaan uit vlees en uit geest. Uit een oude mens en een nieuwe mens. En die oude mens die moet sterven. Maar die wil niet sterven. En die oude mens die zit er voortdurend bij. En die oude mens die bederft het telkens weer opnieuw. En zo is ieder goed werk wat Gods kind hier op deze aarde doet, dat is nog besmet door het vlees. Dat is niet volmaakt. En als het besmet is door het vlees, dan is het dus ook strafwaardig. En als dan dat goede werk mij zou moeten rechtvaardigen, dan kwam ik er nooit. Dan kwam ik er helemaal nooit. Kijk, bij Guido de Bregge gemeente blijft van onze werkheiligheid helemaal niks over. Hij laat er geen enkele spaan van heel. En daar ben ik heel erg blij om. Want dat is het niet. Dat is een drog grond als hij daar de grond van maakt voor de zaligheid. Hij zegt, en al zouden wij er één, stel eens voor dat je één werk zou kunnen voortbrengen. En daar zou één zondige gedachte bij zijn, dan zou nog dat ene goede werk van God verworpen moeten worden. En één goed werk, ja, stel voor dat je het zou kunnen. Thomas Boston die schrijft, stel je nou voor dat iemand een jarenlange huurschuld heeft. Iemand woont 10 jaar in een huis, heeft 10 jaar zijn huur niet betaald. En dan gaat hij 1 keer, 1 maand, gaat hij zijn huur betalen. Is daarmee heel die oude huurschuld weg? Nee. Is met 1 goed werk onze zaak opgelost? En we kunnen niet eens een goed werk doen. En als je nou daar de grond van maakt, wat gebeurt er dan? Dan is er nooit meer zekerheid. Er staat alzo, dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende. Herwaarts en derwaarts, jongens en meisjes, dat betekent hierheen en daarheen. Dan zou het zo onzeker zijn. Dan zou er geen enkele heilszekerheid zijn. Want, ja, wanneer heb ik dan genoeg gedaan? Heb ik ooit wel eens iets goed gedaan? En wanneer zou het dan genoeg zijn om zalig te worden? Die godsdienst die het legt in het werk van een mens, of die het bij een mens laat beginnen, dat is zo'n verschrikkelijk arme, ellendige godsdienstgemeente. Met die mensen kun je werkelijk medelijden hebben. Als ik denk aan de remonstranten, die probeerden de verantwoordelijkheid van de mens zo te benadrukken. De mens moest toch ook een taak hebben in het zalig worden. En weet u waar het op uitdraait? dat je nooit zeker kunt zijn van je zaligheid. Remonstranten hebben nooit heilszekerheid. Roomsen hebben nooit heilszekerheid. Joden die op hun werken vertrouwen, die hebben nooit heilszekerheid. Islamieten hebben nooit heilszekerheid. Al degenen die de zaligheid zoeken in iets van de mens, die hebben nooit zekerheid. Die worden herwaarts en derwaarts gedreven. Waarom? Ja, wanneer heb je genoeg gedaan? En wij zoeken de grond niet in de mens, wij zoeken de grond zelfs niet in de goede werken, maar wij zoeken de grond enkel en alleen in de verdiensten van onze zaligmaker. In zijn lijden en sterven. Dat is de enige grond. En als iemand daar deel aan krijgt, reken dat hij goede werken doet. Hoe meer zicht dat hij erop zal krijgen wat het Christus gekost heeft, hoe meer hij de zonde zal haten en vlieden. Hoe meer de liefde tot Christus beoefend zal worden, hoe dichter hij bij Christus zal leven. Reken maar dat het pijn doet als ze dan als een verloren schaap de herder uit het oog verloren zijn. Dus wij beginnen niet met de heiligmaking. Wij beginnen met de rechtvaardigmaking. En wij laten de heiligmaking uit de rechtvaardigmaking opkomen. En wij leren wel dat die heiligmaking onmisbaar is. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Gemeente, God eist zijn beeld terug. En waarin bestond het beeld van God? In kennis, gerechtigheid, daar hebben we het over gehad, rechtvaardig maken, en heiligheid. God eist van u heiligheid. Hij zegt, zijt heilig, want ik ben heilig. Nou zegt u, ik ga mijn best doen, dominee, we gaan nog beter oppassen. Maar dat is goed, dat moet u vooral doen. Die rijke jongeling deed helemaal niet verkeerd hoor, dat hij probeerde om niet te zondigen. Ik hoop dat heel onze gemeente dat probeert. Alleen, maak er niet de grond van. Kijk, dat deed die rijke jongeling. Hij zegt, wat ontbreekt me nog? Moet er nog iets bij? Ja, het voegt niks toe. Als grond voor de zaligheid. Maar het is wel zo, dat alle zonden die je niet gedaan hebt, daar word je ook niet voor gestraft. Er is maar één zonde die ons toegerekend wordt en dat is de zonde die Adam deed als ons verbondshoofd. En weet je wat we doen, jonge mensen? Wij laden op die schuld iedere dag nog zoveel schuld meer met onze zonde. En als je nou eens een dag wat minder gezondigd hebt, moet je niet denken dat je iets verdiend hebt. Maar het is wel wat God eist. Ik hoop dat die strijd tegen de zonde in ons leven aanwezig mag zijn. Als dat er niet is, als het niet weegt, dan heb je nog nooit iets van de ernst gezien van de eis die de Heere stelt in zijn woord. Dan heb je nog nooit de vruchten geroken die er hangen aan je levensboom. Zijt heilig, zegt de Heere, want ik ben heilig. Maar het moet zo grondig, dat God er aan te pas moet komen. En ik hoop dat dat ons een verloren mensenkind voor God mag maken. Volk des Heren, wat brengen wij ervan terecht? Hoe is het met ons gebedsleven? En toch heb ik een verrassende mededeling voor u. Als u deel hebt aan Christus, komt het goed. Hoe ellendig dat het er ook bij staat, misschien vandaag. Waarom? Omdat de heiligmaking is door Christus verworven. De heiligmaking is een vrucht van het genadeverbond. En een van de beloften van het genadeverbond is, en ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en ik zal hun een vleesen hart geven. Christus heeft niet alleen de schuld betaald aan het kruis op Golgotha, maar hij heeft ook de zonde gedood. Hij heeft uw oude mens gekruisigd. Die is reeds gekruisigd in hem. En hoe die oude mens het ook oneens is daarmee, hij zal het toch verliezen. Dat ligt vast niet in onze ijver, maar in het werk van de zaligmaker. En dat vraagt een leven dicht bij hem, in afhankelijkheid van hem. Nogmaals, als het gebedsleven kwijnt, gaat het met de heiligmaking verkeerd. En jongens en meisjes, zonde doen, dat is echt heel erg. Voel je dat ook zo in je hart? De Heere zegt dat wij heilig moeten zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat je geen één zonde meer mag doen. Niet één. Zelfs niet erover nadenken. En weet je, als de Heer je nu een nieuw hart geeft, en ik hoop dat het zo in je hart mag zijn, dan wil je dat ook niet meer. Dan wil je niet één zonde meer doen. Dan ga je vechten tegen de zonde, dan ga je wegvluchten van de zonde. Alleen dan lukt het je niet. Van jezelf lukt dat nooit. En dan hoop ik dat je na de preek van deze dag, de preek van deze middag, je knieën mag buigen. En vragen of je hem mag leren kennen die de zonde wel heeft overwonnen. Hoe was het ook alweer? Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen.